Goedenavond, broeders, zusters, vrienden. Voordat we naar het boek Hosea gaan, wil ik met u lezen een stuk uit Romeinen 9. Romeinen 9, het laatste gedeelte of het middelste stuk, kunnen we ook zeggen. Dat handelt over, dat staat er bij mij ook boven, de vrijmacht van de verkiezing. Daarin zien we de soevereiniteit als het gaat over de verkiezing van de Heere. Dat hij onafhankelijk is, dat hij aan niemand verantwoording verschuldigd is. En dan willen wij lezen vanaf vers 18. En dat voorgaande is ook een heel mooi stuk om te lezen. Omdat we daar echt iets tegenkomen van hoe de Heere handelt. En wat hij doet en dat hij vrij is om te verkiezen. En dan staat er in vers 18 van Romeinen 9. Romeinen 9 vers 18, daar staat: dus hij ontfermt zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. U zult dan tegen mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie heeft zijn wil weerstaan? Maar, o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol en het andere tot een oneervol voorwerp te maken? En is het niet zo dat God, omdat hij zijn toorn wilde bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van zijn toorn voor het verderf gereed gemaakt, verdragen heeft? En dat met het doel om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken, over de voorwerpen van zijn ontferming, die hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. En heeft hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Zoals hij ook in Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen mijn volk en de niet geliefde geliefde. En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was, u bent niet mijn volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden. En Jesaja roept over Israël uit, al zal het getal van de Israëlieten zijn als het zand van de zee, slechts het overblijfsel zal behouden worden. Want hij voltooit een zaak en handelt die af in gerechtigheid. De Heere immers zal metterdaad zijn zaak snel afhandelen op de aarde. En zoals Jesaja van tevoren gezegd heeft, als de Heere van de hemelse legermachten ons geen nageslacht had overgelaten, zouden wij als Sodom zijn geworden en aan Gomorra gelijk zijn geweest. Tot zover. Wij hebben vanavond het thema wat we met elkaar willen gaan behandelen, de voornemens van de Heere. We hebben het in de eerste instantie hebben we het gehad over de zonde van het volk. En toen hebben wij allerlei zonden hebben de revue laten passeren van het volk Israël. En daarna hebben we met elkaar gesproken over het rechtsgeding van de Heere God. Dat moest hij doen vanwege de zonde, vanwege datgene wat het volk Israël deed. En gelukkig is het niet bij het rechtsgeding gebleven, maar kunnen wij vanavond met elkaar gaan praten en gaan nadenken over de voornemens van de Heere. Want de voornemens van de Heere die zijn ook rijkelijk uitgestald in het boek Hosea. In het boek Hosea. Nou, ik zou u willen vragen om bij dit gedeelte in Romeinen 9 even uw vinger te houden. En dan gaan we met elkaar naar Hosea. En dan komen we gelijk bij het eerste voornemen dat de Heere heeft. Hosea. En dan gaan we naar het eerste hoofdstuk van Hosea. Het eerste hoofdstuk van Hosea. Want zoals we gelezen hebben in Romeinen, zien wij dat Paulus hier de profeet Hosea aanhaalt. En dat doet ook later Petrus, of eerder Petrus, doet dat ook in zijn brieven. Maar hier zien wij in tekst 24, 25 en 26, we lezen het nogmaals. Hen heeft hij ook geroepen, namelijk ons niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Zoals hij ook in Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen mijn volk en de niet geliefde geliefde. En dan staat er, en het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was, u bent niet mijn volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden. Dat staat in Romeinen 9 vers 26 en nu gaan we naar Hosea 1. En dan pakken wij vers 10, want daar moet de profeet Hosea profeteren. Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee dat niet gemeten en niet geteld kan worden. En dan zegt hij, en het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is, u bent niet mijn volk, tegen hen gezegd zal worden, kinderen van de levende God. Hosea 1 vers 10. En hierover, over dit laatste stukje van deze profetie, en het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is, u bent niet mijn volk, tegen hen gezegd zal worden, kinderen van de levende God. En dan zegt Paulus in de Romeinen, we hebben dat net met elkaar gelezen, vers 26, daar heeft hij het over de gelovigen uit de heidenen. Dus in de profetie van Hosea zien we al een voornemen van de Heere. Wij zien een voornemen van de Heere om uit de heidenen een volk te gaan verzamelen. En dat is een machtig, mooi voornemen. En heel veel mensen zeggen dan, oké, en we hebben dat vaker met elkaar behandeld. Nou ja, dan kom je dus bij dat het volk Israël min of meer heeft afgedaan. Of in ieder geval de 10 stammen heeft afgedaan. Nee, dat is niet zo. Dat is niet zo. Want tekst 25 uit Romeinen 9... zoals hij ook in Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen mijn volk en de niet geliefde geliefde. Dat is namelijk een andere aanhaling van de tekst uit Hosea. Want die gaat namelijk over Hosea 2 vers 22. En daar spreekt de Heer weer volledig over zijn volk Israël. En dan staat er in vers 22 van Hosea 2, en ik zal haar voor mij in de aarde zaaien en mij ontfermen over Lo-Ruhama. Ik zal tegen Lo-Ammi zeggen, u bent mijn volk. En hij zal zeggen, mijn God. Dat zijn dus twee verschillende profetieën. Eén profetie waarin de Heere al laat zien door de profeet Hosea het geheimenis dat er uit de heidenen ook een groep zal komen. Een volk verzameld zal worden, wat Paulus dan ook zegt in Romeinen 9. Daar bedoelt hij niet ons, de Joden, maar de gelovigen uit de heidenen. Maar de Heere zal zijn belofte die hij gedaan heeft aan het volk Israël gestand houden. En daarom de tweeledigheid van deze belofte. Aan de ene kant dat de heidenen worden ingevoegd en aan de andere kant dat de Heere niet voor altoos afrekent met het volk Israël. En dat is echt bepalend om dat bij uzelf echt in gedachten te houden, in uw hart te houden. Omdat u dan het juiste beeld heeft en het juiste beeld houdt, ook voor wat betreft de visie op Israël. En op het koninkrijk van de Heer Jezus Christus, op het duizendjarig vrederijk en op de genade die God over het volk Israël weer gaat uitstorten. We hebben het gelezen in Romeinen 9, dat het overblijfsel, daar wordt de profeet Jesaja aangehaald, het overblijfsel van het huis van Israël zal gered worden. En daar spreken de profeten ook van. De profeten spreken over het feit dat de Heer een voornemen heeft om dat volk Israël te zuiveren. En we zullen vanavond ook vanuit de profeet Hosea gaan zien dat de Heere wel straft, maar dat de straf van de Heere niet komt vanwege zozeer zijn oordeel, maar vanuit zijn heiligheid. En dat hij het verlangen heeft, het voornemen heeft om genadig te zijn. En dat staat ook letterlijk in Hosea. Als u met me meegaat naar Hosea 7, dan staat daar op een gegeven moment een tussentekst als Gods antwoord op Israëls boetedoening. En dan staat er op een gegeven moment, en het is mooi om de hele profeet Hosea nog eens een keer voor uzelf door te lezen. Dan staat er op een gegeven moment in vers 13 van Hosea 7. Wee over hen, want zij zijn van mijn weg gevlucht. Verwoesting over hen, want zij zijn tegen mij in opstand gekomen. Ik zou hen wel willen verlossen, maar zij spreken leugens tegen mij. Ziet u, dat is het hart van God. Het hart van de Heere God. En dat zien wij ook bij de Heer Jezus Christus. Het hart van de Heere God en van de Heer Jezus Christus is erop gericht om de mens bij hem te krijgen. Dat is de hartsgesteldheid van de Heere God. Dat is de hartsgesteldheid van de Heer Jezus. Die profeet die moet hier zeggen, ja, ik zou het wel willen, maar het kan niet. De zonde vormt een blokkade. En daarin zien we wel dat het principe van God gebaseerd is op zijn heiligheid, maar dat hij wel genade wil geven. Dat hij erop uit is om mensen te redden. Hij is erop uit om mensen te redden. Dat zien we trouwens ook in de profeet, of in Petrus, in de brief van Petrus. Even kijken of ik het zo snel kan vinden. In 2 Petrus 3. Ik heb het idee dat hij galmt. Maar het kan ook aan mijn oren liggen hoor. Laten we daar maar op houden dan. In 2 Petrus 3. Er staat in vers 9, de Heer vertraagt de belofte niet zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dat is weer zoiets van datgene wat God wil. Hetzelfde als bij, en daarin zien we dat de Heere God niet veranderd is, want het is hetzelfde principe als we zien bij het volk Israël. Het volk Israël, de Heere wou ze redden. De Heere wou ze tot zijn volk aannemen. De Heere wou ze als zijn volk laten leven. En hier weer, als Petrus het heeft over spotters die in het laatste der dagen zullen komen, zullen zeggen van waar blijft de belofte van zijn komst? De Heere is traag geworden. De Heere neemt het niet zo nauw met zijn belofte. Noem maar op. Dan zegt Petrus, nee, het is geen traagheid. Het is geen lauwheid van de Heere. Maar de Heer is barmhartig. Hij wil niet dat de mensen verloren gaan. En hij rekt als het ware de tijd van de genade op, omdat zijn hartsverlangen erop uit is om mensen te redden. En daarin zien we dat de God van het volk Israël nog precies dezelfde God is als de God die wij vandaag de dag mogen dienen. Maar dan komen we gelijk wel bij een toepassing voor ons in dit leven. Wat leeft er nou in ons hart? Als wij het verlangen van de Heer Jezus kennen, als wij het verlangen van de Heer God kennen, dat Hij niet wil dat de mensen verloren gaan, maar dat mensen met Hem verbonden leven. Dat mensen in Hem leven, in de Heer Jezus Christus. Is dat nou ook ons verlangen vandaag de dag? Of moeten wij misschien toch zeggen dat wij voor onszelf leven en dat we wat dat betreft heel veel op de wereld lijken? Of misschien wel dat de wereld te veel in onze gemeenten is binnengedrongen of in ons hart is binnengedrongen. Dat wij dat verlangen niet kennen, maar dat we gewoon voor onszelf leven en dat we denken van nou, ieder voor zich. Ik hoop het niet. En het is echt een punt ook in mijn leven. Dat ik telkens weer bewust ben van het feit van Gijsbert, waar ben je nou voor aan het leven? Leef je nou voor de eer van de Heer Jezus Christus? Leef je nou voor de eer van God? Is die bewogenheid die bij God zichtbaar is, is dat ook iets wat er in jouw eigen hart blijft? Ik denk dat dat echt een les is die wij ook uit Hosea mee kunnen nemen. Als we het hebben over het voornemen van de Heere, zien wij dat de Heere de profeet Hosea erop uitstuurt en allerlei andere profeten erop uitstuurt om dat volk Israël tot inkeer te krijgen. Dat hij het niet hoeft te straffen, dat hij het niet van voor zijn aangezicht hoeft weg te doen. Want hoe vaak horen wij de profeet Hosea niet roepen: bekeer u, bekeer u, bekeer u. En hoe vaak horen wij andere profeten niet roepen: Israël, bekeer je. 10 stammen, bekeer je. Juda, bekeer je. De profeet Hosea en andere profeten waren daarin letterlijk de mond van de Heere God. En ik hoop zo dat wij ook de mond zijn van de Heere God. En dat wij werkelijk mensen op het hart binden. Bekeer je tot de levende God en leef werkelijk in Hem. Laat je met God verzoenen. Paulus zegt in de Korinthebrief: het is alsof God door ons bidt. Als gezanten van Christus wegen bidden wij: laat u met God verzoenen. We hebben de bediening van de verzoening, net als de profeet Hosea. Gods voornemen met uw leven op dit moment is dat u de dienst der verzoening oppakt en uitleeft in uw leven. Dat u in uw leven laat zien wat de verzoening van Jezus Christus in uw leven heeft bewerkt en heeft uitgewerkt. En dat u het niets liever wilt dan deze verzoening die u ten deel is gevallen, dat die verzoening uitstroomt in uw leven, zodat God daardoor heen kan werken om andere mensen met zichzelf te verzoenen. Het is het voornemen van de Heer. Hij wil wel, maar het volk wilde niet. Dat is dus één van de voornemens die we met elkaar hebben besproken. Een tweede voornemen is dat de Heer tot zijn doel gaat komen met het volk Israël. De Heer gaat tot zijn doel komen met het volk Israël. En dan lezen wij dat de Heer en het volk gaat. Even kijken. In vers 13 van hoofdstuk 2. Daar staat het volgende. Want de Heer wil natuurlijk door dat volk gevonden worden. En de Heer gaat door om dat volk telkens weer opnieuw te lokken. En daarom zegt hij in vers 13 van hoofdstuk 2. Daarom zie ik zelf ga haar lokken, haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. En naar haar hart spreken. En dan volgt er een hele profetie. En ook in vers 17 staat dan: ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag. En wat zal dat nou betekenen? Dat de Heer dat volk Israël naar de woestijn gaat leiden en tot haar hart zal gaan spreken. Ik denk dat het betekent wat ook in de profeet Jesaja staat, maar ook in Openbaringen staat, dat de Heere God tot haar hart gaat spreken en de Heer Jezus bekend gaat maken. Het volk Israël dat overblijft, dat komt zo in de verdrukking te zitten, dat ze op een gegeven moment niets anders kunnen roepen dan tot de Heere Jezus. En dat God hen genade zal laten vinden in de woestijn. We kunnen hierover een heel verhaal houden, wanneer dat nou precies gaat gebeuren en hoe dat nou precies zal gaan gebeuren. En of het nou, hoe het nou precies valt in die 7 jaar. Maar ik denk dat het wel goed is om gewoon eens na te denken wanneer dat nou zal gebeuren. Bijvoorbeeld, wij kennen allemaal misschien wel de tekst uit Zacharia 14, waar op een gegeven moment staat dat de voeten van de Heer Jezus zullen staan op de Olijfberg. Wie kent de tekst? Eentje zie ik. Meerdere toch? Ja. En wat staat er daarna? Weet u dat ook? De voeten van de Heer Jezus zullen staan op de Olijfberg. Die zal splijten. En dan? Waar naartoe?
Naar de woestijn.
En wie zal er door die weg heen gaan?
Het restant.
Het restant van Israël zal door die weg heen gaan. En waar zal God hen dan heen brengen? Naar de woestijn. Waarom? Omdat, zegt Hosea hier, ik hen genade moet leren kennen in de woestijn. Dat is misschien iets anders als dat we denken van oké, de Heer Jezus komt terug op de Olijfberg splijt en de Heer Jezus gaat gelijk koning worden in Jeruzalem. Die gaat door de Gouden Poort. Zo staat het volgens mij niet beschreven in Zacharia 14. In Zacharia 14 staat heel duidelijk dat na het splijten van de olijfberg er een dal zal ontstaan en waardoor het volk het overblijfsel zal gaan vluchten naar de woestijn. Maar dat moet ook, want Hosea 2 vers 13 moet in vervulling gaan. Want daar staat namelijk dat de Heer ze zal lokken naar de woestijn, want hij wil, het voornemen van de Heer is dat hij tot het hart van het volk gaat spreken. Nou, en laten we één ding zeker zijn, dat als de Heer tot het hart van een volk gaat spreken, als de Heer tot ons hart gaat spreken, dan gaat het hem maar om één ding. Om de Heer Jezus Christus. En dat gaat gebeuren. De Heere zelf, en dat is zo mooi en zo goed om te lezen ook, wat hier dan staat in vers 13 van Hosea 2. Daarom zie ik zelf, ga haar lokken, haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. De Heere is aan de gang. De Heere gaat het doen. De Heere zelf zal ervoor zorgen dat het overblijfsel van Israël de Heer Jezus zal aannemen. De Heere zal zo overweldigend gaan spreken, dat ze in de verdrukking waarin ze zitten en die vlucht die ze hebben meegemaakt, niets anders kunnen dan de Heere God aannemen, de Heere Jezus aannemen en hem als koning aanvaarden. Waarna hij met het overblijfsel en met al de heiligen, zegt Openbaring 19 vers 11, zal terugkeren naar Jeruzalem, om daar de kroon van David, de troon van David te bestijgen, om daar als koning te heersen. Maar er moet nog wel heel wat gebeuren, lieve vrienden, broeders en zusters. Want dat lokken naar de woestijn en tot haar hart spreken en dat nieuwe verbond, daar gaat wel wat aan vooraf. Want Hosea 5 zegt dan bijvoorbeeld, in Hosea 5 staat dan, daar staat dan ook iets over dat vinden. Daar staat in Hosea 5 vers 15. Ik ga een keer terug naar mijn woonplaats totdat zij zich schuldig weten en mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen zij mij ernstig zoeken. Het volk Israël dat komt in de benauwdheid terecht. In werkelijk de benauwdheid. Die benauwdheid wordt ook anders omschreven. Gaat u maar eens met mij mee naar Jeremia. In Jeremia 30... wordt die benauwdheid omschreven als de benauwdheid van Jacob. En Jeremia 30 vers 7. Wee! Want die dag is groot en er is geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Staat niet Juda. Staat Jacob. Het is namelijk het overblijfsel van Israël. Het is de benauwdheid van Jacob. Toch zal hij daaruit verlost worden. Het is een benauwdheid van Jacob. En ik heb u net al aangehaald, Zacharia 14. En daar staat dat er nog zoveel zal gaan gebeuren in Israël. Wij zijn er wel eens met z'n allen. Soms denk ik wel eens dat we hier in Nederland als christenen allemaal erop uit zijn om de Israëlieten weer terug te krijgen naar Israël. En ik snap dat God tot zijn doel gaat komen. Maar beseffen wij dat God in zijn heilige voornemen een overblijfsel van het volk Israël zal gaan behouden. Maar dat er velen zullen omkomen. In het volk Israël. In het land Israël. Er gaan geweldig grote dingen gebeuren. Heel veel pijnlijke dingen die verdriet zullen geven. Er zullen massa's mensen uitgemoord worden. En ik begrijp het wel. Want in Jeremia staat ook dat de vissers zullen komen en die zullen hen daarheen drijven. Of die zullen hen daarheen verschepen. Maar ook de jagers zullen komen en dan zullen de Israëlieten opgejaagd worden om weer in dat land te gaan wonen. Maar in dat land wonen, en als wij zeggen van oké, dan ga daar lekker wonen in peis en vree. Nou, dat is het nog niet. Want de vrede van Israël komt pas, en dat is het voornemen van de Heere God. Het voornemen van de Heere God is dat als Jezus Christus vanuit Jeruzalem zal gaan regeren, dan is er een vrede. Dan is er een overweldigende vrede. We hebben het net in de voordienst ook er even over gehad. Dan is er een overweldigende vrede, voornamelijk op de berg Sion. Krijg je die geweldig mooie teksten van de wolf zal met het lam verkeren en de berin zal stro eten gelijk een rund en de jongen zal zijn hand steken in het hol van een basilisk of een adder. Ik weet niet of dat hetzelfde is, maar in de ene vertaling staat een adder en de andere een basilisk. Dus dan denk ik van nou, zal misschien in de buurt komen. Maar dat gaat gebeuren. Maar dan staat erbij op de berg Sion. Waarom? Omdat Jezus Christus vanuit Jeruzalem zal gaan regeren. Maar er moet nog wel wat gebeuren, broeders en zusters. De benauwdheid, en we hebben het gelezen in Jeremia 30 vers 7. En we zien het in Hosea 5 vers 15. Dat de Heere hen zo in het nauw laat komen. Dat ze hem ernstig zullen zoeken. En dat hij hen zal lokken in de woestijn. En daar tot hun hart zal spreken. Maar waarom nou? Waarom nou? Nou, ook daar spreekt de Bijbel over. Want in Jesaja 28... In Jesaja 28, daar staat waarom nou op een gegeven moment dat volk Israël in de verdrukking, in de benauwdheid komt. De Heer Jezus heeft het zelf ook aangehaald. De tekst uit Daniel 9, heeft de Heer Jezus in Matthäus 24 aangehaald, dat er een gruwel der verwoesting zal opgericht worden in Jeruzalem, in de tempel. Kent u die tekst? De gruwel der verwoesting. Nou, waar komt het volk dan achter? Dan komt het volk erachter. Dat staat in Jesaja 28 vers 18. En dat wordt vaker genoemd in dat hoofdstuk. Maar daar staat dan. Dan zal uw verbond met de dood teniet gedaan worden. Uw verdrag met het rijk van de dood zal geen stand houden. Want Israël komt er dan op een gegeven moment achter, lieve mensen, dat op het moment dat de gruwel der verwoesting in Jeruzalem wordt opgericht, zegt de Heer Jezus. Hij die het leest, let er daarop. Op dat moment komt het volk Israël erachter dat ze een verbond hebben gesloten met de dood. Met de antichrist. Dat het helemaal niet de Messias is van wie zij dachten hem na te moeten lopen. Waarvan de Heere Jezus al voorspeld had. Iemand die komt in zijn eigen naam. Die zullen jullie geloven. En dat gaan ze doen. En dan komen ze er uiteindelijk erachter dat ze een verbond hebben gesloten met de dood. Maar het voornemen van de Heere is, en dat moeten we boven dat alles laten staan, het voornemen van de Heere is dat hij met dat volk tot zijn doel zal komen. Dat hij dat volk weer genade kan bewijzen. Maar het moet wel door de druk heen. Het moet wel door een grote benauwdheid heen. Door de benauwdheid van Jacob. Maar wat ben ik dan blij dat het dan staat. In vers 5, of in hoofdstuk 5, vers 15 van Hosea. Ik ga een keer terug naar mijn woonplaats. Ik ga een keer terug naar mijn woonplaats. Tot dat. Hosea 5, vers 15. Tot dat. En dat is zo mooi. En dat komen we veel vaker tegen in de Bijbel. De tot datten van de Heere. En hier ook. De Heere zegt, ze zullen in de druk komen. Ze zullen een benauwdheid meemaken. Ik zal ze lokken de woestijn in vanuit die benauwdheid en daar tot hun hart spreken. En die benauwdheid die zal duren totdat zij zich schuldig bevinden. En totdat is ook in ons leven gebeurd, toch lieve vrienden. God brengt zelf een omkeer in het lot van het volk Israël. Maar heeft hij dat ook niet in onze levens gedaan? Wij waren toch ook in de dood, wij leefden in de dood. Wij dachten te leven terwijl we dood waren. Hoort u? Totdat wij bij Christus kwamen. En net als een gezang moesten zeggen. Moede kom ik arm en naakt. tot een God die zalig maakt. Totdat wij, totdat de Heilige Geest ons overtuigde aan onze zonden. Omdat wij niet in Hem geloofden. Niet in de Christus der Schriften geloofden. Tot dat moment leefden wij in de dood. En na dat moment leven wij in een eeuwig leven. Waarvan de Heer Jezus zegt dat het een vol leven is. Dat het een leven is wat niet eindigt en nooit voller kan worden. Wat Israël, wat hier geprofeteerd staat over Israël, wat zal gaan gebeuren, dat is in Christus door genade ook al met ons gebeurd. En dat is zo mooi om in de Bijbel te letten op dat tot dat van de Heer. Want de Heer kan zich in ons leven soms ook wel eens schuil houden tot dat. Hebreeën schrijft er bijvoorbeeld over, als Hebreeën heeft, over de tuchtiging van de Heer. En ik weet dat het niet zo'n heel fijn onderwerp is. Afgelopen weekend mocht ik spreken over de onzagwekkende God op de Heericon, op een 16-plus weekend. En daar hebben we het ook gehad over Hebreeën. Dat in Hebreeën op een gegeven moment staat dat de Heer tuchtigt een ieder zoon die hij aanneemt. En hij bestraft, of hij geestelt een ieder kind dat hij lief heeft. Maar daar horen we niet zo graag van. Tenminste, heel veel mensen niet. Terwijl juist de tuchtiging van de Heer een uitwerking in ons leven heeft om nog heiliger voor God te leven. Als ik in mijn leven kijk, wanneer de Heer gewoon bepaalde dingen in mijn leven heeft toegelaten, benauwdheid heeft toegelaten, dan was dat altijd tot dat. Totdat ik in mijn leven ook tot inkeer kwam. Tot ik schuld beleed. Niet dat ik geen kind was van God. Nee, maar God doet dat met zijn kinderen. Waarom? Omdat hij zo van zijn kinderen houdt. Dat is een teken, de tuchtiging van de Heer, de geesteling van de Heer is een teken van zijn liefde. Herkent u dat in uw leven? Heeft hij u lief? En kunt u dat ook zien door de tuchtiging die de Heere God in uw leven uitzet? De benauwdheid die hier Israël mee moet maken, dat heeft alles te maken met een voornemen dat de Heer heeft. Namelijk om dat volk Israël, dat overblijfsel, op een plek neer te zetten die hij heeft bepaald. Wat zijn voornemen is, namelijk als hoofd van de volkeren. Daarom doet hij dat. In Hosea 11, vers 9 staat, ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen. Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronden te richten. Hosea 11 vers 9. Ik zal het niet doen, zegt de Heer. Ik bestraf wel, maar ik vernietig niet. Ik zal ze niet te gronden richten. En waarom niet? Nou, dat staat erbij. Want ik ben God. En geen mens. De heilige in uw midden. En in de stad zal ik niet komen. Want ik ben God en geen mens. Daarom richt God Efraïm niet te gronden. Ze had het wel verdiend. Ze had het verdiend. Maar God doet het niet. Omdat het voornemen en de belofte die God gedaan had voor hem uitging. En dat God moest zeggen, ik ben God en geen mens. Wij kunnen soms wel eens een belofte doen in ons leven, een voornemen hebben, en dan gebeuren er dingen in ons leven, en dan zijn we de belofte vergeten. En dan gaat het er soms heel hard over. Kent u dat? Of ben ik de enige die dat kent? Dan zijn we soms de belofte helemaal kwijt. Datgene wat we beloofd hebben. Maar God is God. En geen mens. Zijn belofte die hij gedaan heeft, dat voornemen wat hij heeft, blijft bestaan. En daarom zegt hij, ik zal ze niet te gronden richten, Efraïm. Ik zal niet... mijn brandende toren ten uitvoer brengen. Ik zal het niet doen. Want ik heb een voornemen, ik heb een belofte gedaan. Kent u dat ook in uw leven? Als u kijkt naar uw God. Als u kijkt naar de Heer Jezus Christus. Dat u in uw leven kent en herkent... dat er soms dingen gebeuren in uw leven wat we net besproken hebben, de Heer u tuchtigt. De Heer u dingen mee laat maken. Maar dat u weet van deze God, dat hij u nooit en te nimmer te gronden zal richten. Dat hij altijd zal doen wat hij belooft, dat geeft zoveel troost. Dat geeft zoveel bemoediging, dat geeft zoveel hoop, dat geeft zoveel leven. Lieve broeders en zusters, en ik hoop dat we dat echt allemaal met ons hart kunnen belijden. We zien dat hier, de God van het volk Israël is ook onze God. En hier kennen wij zijn hartsgesteldheid. Hij wil handelen vanuit het feit dat hij de mens bij hem wil krijgen. Dat is zijn voornemen. Maar hij moet vanwege zijn heiligheid bepaalde dingen toelaten in het leven van het volk Israël. En dat hebben we ook gelezen met elkaar. Daarin gaat hij zelf tot actie over. Hij gaat zelf tot actie over. En dat vind ik zo bijzonder in de profetie. En dan haal ik hem weer aan in Zacharia 14. Dat er in vers 2 staat dat de Heere de volkeren tegen Israël zal laten opgaan. Ik zal het doen, zegt de Heere. En dan in vers 3. Dan staat er, maar ik zal met de heidevolken vechten. Tegen de heidevolken vechten. En daarin zit die complete omschakeling. Daarin zit een complete omschakeling. God kan dingen toelaten in ons leven. En dat we echt in de misère zitten van ons leven. In de pijn, in de ellende waar de Hebreeënbrief schrijver over spreekt. En dan op een gegeven moment, als wij tot de Heer de toevlucht nemen, dan staat de Heer daar weer met zijn armen open. En zegt hij, kom. En dan zien wij dat op het moment dat de Heer weer zijn armen over ons heen slaat, alle twee zijn armen, dat de Heer dan voor ons gaat strijden, gaat zeggen van nou is klaar. Rust in mij. Ik zal voor u strijden. Ik ga het oplossen. Dat is zo bijzonder. Dat is onze God. En waarom? Omdat hij ook voor ons zijn brandende toren niet laat gelden. De Heer bestraft ons niet. Hij heeft de straf, dat hebben we de vorige keer ook behandeld, op zijn zoon neergeworpen. Het voornemen van de Heer is dat wij als zijn volk gaan leven. En dat is ook het voornemen van de Heer met het volk Israël. En hij gaat dat ten uitvoer brengen. Maar het is zo mooi om te beseffen. En ik hoop dat u daarbij stilstaat. Wat het voor u betekent dat God zegt, ik ben God en geen mens. Ik ben God en geen mens. En dan staat er in Hosea, als we dan dit hebben gehad, hè, dan moeten we dit nog één keer lezen. Hosea 11 vers 9, ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronden te richten, want ik ben God en geen mens. En dan laat ik hem daar even rusten. En dan gaan we naar hoofdstuk 13, vers 14. Daar staat dan, ik zal hen verlossen uit de macht van het graf. Ik zal hen vrijkopen uit de dood. Dood, waar zijn uw pestziekten? Graf, waar is uw verderf? Herkent u dat? Herkent u dat? In 1 Korinthe 15. In 1 Korinthe 15. In 1 Korinthe 15 staat namelijk het volgende. In 1 Korinthe 15 Vers 54 staat: en wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Ziet u wel, vanuit het Oude Testament en vanuit het Nieuwe Testament, dat de woorden van de Heere God bij elkaar komen, omdat het één woord is wat de Heere gesproken heeft. Hij zegt het tegen het volk Israël, maar hij heeft het ook tegen ons gezegd, dat wij de dood niet hoeven vrezen. Wij mogen uitzien naar het onvergankelijke lichaam, naar het onsterfelijke. En dan kunnen wij mogen nu al over ons graf heen kijken en zeggen van: dood, waar is uw overwinning? De dood is verslonden. En datzelfde zal het volk Israël gaan doen. Want ze zullen merken dat God hen uit de dood zal trekken, zal halen. En waarom? Omdat we gelezen hebben dat hij zijn brandende toorn niet ten volle tot uiting zal brengen over het volk. En dat hij Ephraim zal blijven gedenken. Het lijkt allemaal dood. Het lijkt net een graf. Waar geen leven meer in zit. Maar zegt God: onthoud één ding. Ik ben God en geen mens. En ik ga het doen. Ik ga het doen. En dan dus dat vers 14. Ik zal hen verlossen uit de macht van het graf. Hoe doods ook de situatie zal lijken. En hoeveel mensen ook gezegd hebben van het volk Israël heeft afgedaan. Of de 10 stammen hebben afgedaan. Of de 2 stammen hebben afgedaan. Omdat ze de Heer Jezus hebben afgewezen. En noem maar op. En noem maar op. En noem maar op. Hoe doods ook de situatie is. God zegt: ik zal ze uit het graf halen. Ik zal ze uit de dood trekken. En zullen ze maar één ding kunnen zeggen: dood, waar zijn uw pestziekten? En graf, waar is uw verderf? Dat is Gods werk. Dat is werkelijk het werk van de Heere God. En dat heeft hij ook in onze levens gedaan. Dat heeft hij ook in onze levens gedaan. En we hebben het net gelezen uit 1 Korinthe 15 vers 55. Dood, waar is uw prikkel? Waar is uw overwinning? Is nergens. Is nergens. Het is leven. Het is het volle leven, het eeuwige leven wat wij in Christus hebben gehad. God heeft met ons precies hetzelfde gedaan. Hij had alle reden om ons in de dood te laten liggen. Om voor eeuwig af te rekenen met ons. En toen kwam zijn woord: maar ik ben God en geen mens. Ik ben niet na te rekenen. En toen heeft hij ons op grond van zijn genade uit de dood gehaald. Uit die doodse situatie. En heeft hij ons levend gemaakt. En dat is het leven wat we nu al mogen leven. En daarom roepen wij elkaar zo op om te leven vanuit Christus. Omdat hij het leven is. Niet vanuit onze oude hartstochten, vanuit onze oude begeerten. Dat heeft alles met die dood te maken, met het graf te maken waar we in gelegen hebben. Die dood waarin we gezeten hebben, waarin we geleefd hebben. Dat we het nog dachten dat we leefden. En al onze hartstochten zijn aan het kruis gegaan. Alles is vernietigd. Alles. We mogen leven in hem. In Jezus de Christus. We mogen het uitjubelen, toch? Waar is uw overwinning, dood? Graf, waar is je prikkel? Dat is zo bijzonder. Als we dat werkelijk op ons in laten werken. Dat God het voornemen heeft. Om ons te verkiezen. Net zoals hij bij het volk Israël gedaan heeft. Snap ik dat? Nee? Maar we hebben toch gelezen: hij is God en geen mens. God is niet na te rekenen. En daarom is het voor ons zo dat wij leven uit die diepe, diepe dankbaarheid. Als we gaan beseffen wat God in ons leven heeft gedaan. En dat wij het ook gaan toepassen en gaan geloven dat diezelfde God het voor het volk Israël gaat doen. Zoals hij het bij ons gedaan heeft, doet hij het ook bij het volk Israël. Zoals hij in de eerste plaats aan het volk Israël heeft geprofiteerd, heeft hij het bij ons laten uitkomen. Het is een wisselwerking. We kunnen van elkaar, mag ik het zo zeggen, we kunnen van elkaar leren. De profetie was in de eerste instantie tot Israël. Toen is het gebeurd met de gelovigen. En nu mogen we weten dat omdat het met de gelovigen is gebeurd, dat ook met Israël zal gaan gebeuren. Dat is de eenheid. Dat is de eenheid van het woord van de Heere God, wat we met elkaar mogen lezen, wat we met elkaar mogen delen, wat we met elkaar mogen geloven. Hij zal verlossen uit de dood. Hij zal spreken tot haar hart. Weet u wat ik zo mooi vind? Wat we net gelezen hebben in Hosea 2 vers 13, dat de Heere tot haar hart gaat spreken en dan een verbond gaat oprichten. Vers 17 hebben we gelezen. Het verbond gaat oprichten. Weet u, heel veel mensen hebben dan zoiets van, oké, de Heere God heeft een nieuw verbond opgericht en dat doet hij met de gemeente. Nou, maar in eerste instantie, dat nieuwe verbond, dat eerste instantie is het voor het volk Israël, dat nieuwe verbond. Als we meegaan naar Jeremia 31, dan gaat het over de terugkeer van Israël in Jeremia 31. En daar lezen wij. In Jeremia 31 vers 31. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het oude verbond. Zeg ik er even bij. Niet zoals het verbond, maar niet zoals het oude verbond. Dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben. Hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Voorzeker, dit is het verbond dat ik ga. Dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun. Ja, hart, hun binnenste geven. En zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dat is het in de eerste instantie. Het verbond, het nieuwe verbond is in eerste instantie het verbond wat God sluit met Israël. Wij mogen delen in dat verbond. In dat verbond. Daarom houdt Paulus ook heel veel aan vanuit de profetieën. Vanuit datgene wat geschreven staat. We hebben net gelezen uit Hosea, of uit Jesaja, of uit Jeremia, of uit allerlei andere profeten. Maar het verbond is in eerste instantie niet gesloten met de gemeente. Nee, maar in eerste instantie is dat verbond voor het volk Israël. Wat de Heere God gaat sluiten met dat volk Israël, met het overblijfsel van het volk Israël. En dan hebben we gelezen in Jeremia 31. Ik zal mijn wet in hun binnenste schrijven. In hun hart schrijven. Dat zien we weer. Datzelfde als wat we gelezen hebben in Hosea 2 vers 13. Dat hij ze zal lokken naar de woestijn en tot haar hart zal spreken. God is aan het woord. Dat nieuwe verbond waar wij in mogen delen. Dat is een verbond wat totaal bij God vandaan is gekomen. Waarin God aan het werk is. En dan lezen we nog in Jeremia, we blijven even bij Jeremia 31, vers 37. Jeremia 31, vers 37. Zo zegt de Heer, als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden, dan zou ook ik heel het nageslacht van Israël verwerpen om alles wat zij gedaan hebben, spreekt de Heer. En we hebben het net over gehad. God zal zijn volk niet vernietigen. Want dat verbond, dat oude verbond, dat hield hij al. Nou, laat staan dat nieuwe verbond wat in Christus Jezus bezegeld is. Wat veel uitnemender is, wat de Hebreeënbriefschrijver zegt, dan het oude verbond. Dat nieuwe verbond, wat veel uitnemender is, als God het oude verbond al hield. Waar de straf op stond van de totale vernietiging van het volk Israël. Wat hij niet heeft uitgevoerd. Omdat hij zijn verbond, zijn belofte die hij gedaan had aan Abraham, Isaac en Jacob al gestand hield. Hoeveel te meer zou hij het nieuwe verbond gestand houden? En dan staat er in vers 33 en 34 dat het echt een ander verbond is. En dat hebben we net gelezen, want het gaat om de besnijdenis van het hart, waar Paulus ook terugkomt op de Colossensebrief. En dat God zichzelf gaat ontfermen. En ook een teken van het nieuwe verbond. Daar wordt natuurlijk heel veel over gesproken, over wat een teken is. Maar de Heer Jezus geeft zelf een teken aan. Wie weet dat? Het teken van wat de Heer Jezus aangeeft? Broeders, ik heb het net gezegd, dus u mag niet meedoen. De Heer Jezus zegt het zelf. In 3 van de 4 evangeliën. Bij de instelling van het avondmaal. En dan staat er in Lucas 22 vers 23. Even kijken. Lucas 22. Sorry, vers 20. Bij de instelling van het avondmaal. En daar staat, even zo nam hij ook de drinkbeker na het gebruik van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Dus het teken wat de Heer Jezus Christus geeft van het nieuwe verbond wat gesloten is, dat is gericht op het bloed van de Heer Jezus Christus, dat het de avondmaalsbeker. Als die langs gaat, dan worden we herinnerd aan het nieuwe verbond wat God gesloten heeft. In eerste instantie met zijn volk Israël, maar waarin wij mogen delen. Dat is bijzonder, hè? Dat is zo mooi. We kunnen allerlei discussies oproepen van wat is nou het teken en het zegel van het verbond, ook van het nieuwe verbond. Nou, de Heer Jezus zegt het gewoon. Dit. Toen ik tot die ontdekking kwam, ik vond het zo bijzonder. En toen was voor mij, in mijn binnenste was ook de discussie voorbij. Ik denk, ja, dan kun je wel blijven discussiëren. Maar op een gegeven moment, als de Heer Jezus dat dan zo duidelijk zegt. Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Nou. Toen dacht ik van, laat ik dan maar stil zijn. En het gewoon geloven. Maar dat is zo bijzonder, want het nieuwe verbond is ook daadwerkelijk alleen maar van kracht door het bloed van de Heer Jezus Christus, wat Hij heeft laten vloeien voor u, voor mij. En straks ook voor het overblijfsel van het volk Israël. In Hosea, en dan gaan we weer terug naar Hosea, er staat één heel duidelijk punt wat er moet gebeuren. Eén heel duidelijk punt wat er moet gebeuren. En daar is de Bijbel ook gewoon heel duidelijk over. We hebben het gehad over bij de zonde van het volk. In Hosea 3 ga ik zo meteen heen. Maar we hebben het gehad bij de zonde van het volk dat er ook een soort religie was. Er was wel een dienst. En ze zeiden wel van de Heer is in ons midden. En we zijn met van alles en nog wat bezig. Met de religie zijn we bezig. En we zijn allerlei dingen, allerlei offers aan het brengen. Maar toen zei de Heer, jullie zeggen wel dat ik er ben. Maar ik ben er helemaal niet. Jullie denken wel dat ik er ben. Maar ik ben er helemaal niet. Ik heb mij van jullie afgekeerd. Omdat jullie een lippendienst hebben, maar geen hartendienst. En daarom is het zo nodig om te delen in dat nieuwe verbond. Wat straks ook dat volk Israël, dat overblijfsel van Israël gaat doen. Daar is één ding van nodig. En dat staat in Hosea 3 vers 5. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren. En de Heere hun God zoeken. En David hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de Heere en zijn goedheid wenden. In late tijden. Dus je zou het kunnen vertalen met in het eind van de dagen. In het eind van de dagen vindt er een bekering plaats. En dat is de reden waarom het volk deelt in het nieuwe verbond. En als wij willen delen in dat verbond wat God in eerste instantie met zijn volk Israël sluit, Wat is dan nodig? Bekering. Want dat is namelijk de deur om dat verbond in te gaan. En dan komen wij door die deur en dan zien wij dat die deur Christus is. En dat is het mooie. Want dat hele nieuwe verbond, het gaat alleen maar om Christus en om zijn werk en om wat hij gedaan heeft. En om wat God in hem aan ons heeft gegeven. Maar let op, het is in eerste instantie een verbond wat God aangaat met het volk Israël. En wij mogen delen. En de sleutel tot dat verbond is bekering. En bekering tot de God die leeft. Op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En het volk Israël, dat staat hier. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren. En dat staat weer niet, hè. Niet de 10 stammen, of niet Israël, bedoelend de 10 stammen. Of niet Juda. Nee, de Israëlieten zullen zich bekeren. Het totale volk. Het overblijfsel van het volk zal zich bekeren. En dan lezen we ook heel veel andere plaatsen in Hosea, maar ook in andere profeten. Dat de heiligen totdat, want als zij schuld bekennen. Als zij naar de Heer toe gaan en zeggen van Heer, wij hebben gezondigd. Wij zijn strafwaardig. Want dat houdt het in. Wij zijn zondig, wij zijn strafwaardig, we kunnen voor u niets meenemen. Als dat gebeurt, en dat gebeurt vandaag de dag ook, dan komt God met zijn genade. En dan zegt hij, tot dat moment, maar na dat moment, mag je delen in mijn verbond. In dat nieuwe verbond wat ik gesloten heb. Waarin ik zelf mijn wet in uw hart schrijf. Dat heeft alles met dat nieuwe verbond te maken. En het volk Israël, dat zal het straks gaan zien. Als, zoals de profeet Ezechiël gesproken heeft. Ezechiël 37 vers 22. Wanneer de twee volkeren, Juda en Israël, de twee stammen en de 10 stammen weer tot één volk zullen worden. Om één koning te aanvaarden, Jezus de Christus. Als God tot hun hart zal gesproken hebben. Wanneer ze uit de benauwdheid van Jacob zullen gaan. Dan zullen ze zich bekeren en de Heer Jezus aannemen. En delen in dat nieuwe verbond wat God met hen heeft opgericht. En tot slot dit. Dan staat er op een gegeven moment in Hosea 14, in het laatste hoofdstuk. Weer de oproep tot bekering. In vers 2 staat van Hosea 14, bekeer u Israël tot de Heer uw God, want u bent gestruikeld door uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u mee. Bekeer u tot de Heere. Zeg tegen hem, neem alle ongerechtigheid weg. Neem het goede aan. Dan zullen wij de offers van onze lippen nakomen. Dat is iets van het nieuwe verbond. Dat is iets wat God uitwerkt in het nieuwe verbond. Dat wij de offers van onze lippen nakomen. En wat houdt dat dan in? Nee, je zag eerst dat de Heere God hun lippendienst gewoon verafschuwde, omdat het een lippendienst was, maar die kwam niet overeen met het hart. Maar in het nieuwe verbond, wanneer de Heer zijn wet in hun binnenste heeft neergelegd, en dat is ook zo bij ons, wanneer de Heer zijn wet, zijn genade, zijn zoon in ons binnenste heeft neergelegd, dan zal ons hart zo vol zijn dat onze mond ervan overstroomt. En dan zullen onze lippen, onze woorden, conform onze daden zijn. Omdat dat de bron iets is wat door God gemaakt is. Wat God heeft geschreven in onze harten. En dat is maar één naam, één persoon. Jezus de Christus. En daarom, en dat vind ik wel mooi dat Hosea daarmee afsluit. Wie is zo wijs dat hij deze dingen begrijpt? En zo verstandig dat hij ze kent. De wegen van de Heer zijn immers recht. De rechtvaardigen zullen daarop wandelen. Maar de overtreders zullen erop struikelen. Mag ik het zo zeggen misschien? De weg van de Heer is recht. omdat het Christus is. En de rechtvaardigen zullen in hem wandelen. Maar de overtreders en de onrechtvaardigen zullen voor eeuwig in hem struikelen. En dan komen we weer terug bij het begin. Als we het weten. Als we weten dat de overtreders zullen struikelen op de weg die de Heere gegeven heeft. De weg van de Heere Jezus. En dat hun struikeling, als de genadetijd voorbij is, als God af gaat rekenen met de zonde en met de ongerechtigheid, dat hun struikeling een eeuwige struikeling inhoudt. Laten wij dan, vanuit de bewogenheid van de Heere Jezus Christus, vanuit de bewogenheid van God, in deze wereld staan en hem bidden. Heer, laat mij een vat zijn tot uw eer. Wat overstroomt van wie u bent. Wat overstroomt van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Laat het ons gebed zijn. Omdat we de Heere God, zoals we hem tegen zijn gekomen in de profeet Hosea, omdat we hem serieus nemen. We weten wie hij is. We weten wat hij gedaan heeft. We weten dat hij heilig is. En genadig. Dat hij rechtvaardig is. En vol liefde. En laat het echt, lieve broeder, lieve zuster, ons verlangen zijn. Om deze God, die zichzelf bekend maakt door zijn Zoon, uit te dragen. En alles wat niet Christus is, weg te doen in ons leven. Omdat wij niets anders willen dan Jezus Christus, de Zoon van God, onze geliefde. Amen. Laten we bidden. Heere God, we hebben het gehad over de voornemens die u heeft. En dat is zo bijzonder, dat we in de profeet Hosea uw voornemens zijn tegengekomen. En wat voor voornemens? En wat is te veel over u bekendgemaakt? Leer het, Heer, in ons leven dat we het mogen geloven. Dat we niet altijd hoeven te begrijpen, maar dat we geloven datgene wat er staat. Dat we geloven datgene wat er over u is geschreven. Want u bent God en geen mens. U bent vele malen hoger, vele malen groter dan dat wij zijn. Als een van de profeten zegt, Heer, dat de volkeren maar een stofje zijn aan de weegschaal, wie zijn wij dan als individu? En daarom is het terecht, Heer, wat onze geliefde broeder Paulus geschreven heeft. Maar o mens, wat spreekt u tot uw God? En tegelijkertijd zijn we ontzettend dankbaar. En zijn wij zo rijk dat wij op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus een vrije toegang hebben tot uw genadetroon. En dat wij dag in dag uit, nacht in nacht uit, tot u mogen naderen. Heer, leer ons in Christus Jezus te wandelen. Leer ons alle zonden voor dood te houden. Dat we werkelijk steeds dieper mogen erkennen dat wij niet leven voor de zonde. Maar dat wij werkelijk en steeds dieper mogen erkennen dat het leven van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest uitgewerkt in onze levens steeds meer zichtbaar mag worden. In eerste instantie voor onszelf en voor de buitenwacht. Maar bovenal tot eer van uw naam, die te prijzen is tot een eeuwigheid. Amen.